Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria presenteert u het programma In gesprek met een priester. Uw gastheer Patrick van den Hoven.
Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn vandaag te gast bij pater Michel Copin in Scherpenheuvel, bij de Salvatorianen. Hij werd geboren op 6 februari 1958 in Avelgem, een dorpje op de taalgrens in West-Vlaanderen, vlakbij Oost-Vlaanderen en Henegouwen, als oudste van 2 kinderen. Zijn ouders waren gelovig en sterk betrokken bij de missie. Er kwamen dan ook vaak missionarissen aan huis. Hij werd opgevoed in het Frans, maar voor zijn middelbare school werd gekozen voor een Nederlandstalig college, waarbij zijn moeder hem het Nederlands bijbracht. Gepassioneerd door de verhalen van de missie, besloot hij om die weg op te gaan, en hij koos voor de Salvatorianen. Hij studeerde wijsbegeerte in Leuven. Na zijn wijding, op 8 september 1991, werd hij uitgezonden naar Caracas, in Venezuela, waar hij ook al een lange stage had gedaan. Hier was hij 12 jaar actief. Later, toen hij terug in België was, werd hij ook nog gedurende een tijd directeur van Missio en kreeg hij ook een parochie in Dist. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn vandaag opnieuw te gast bij pater Michel Copin, hier in Scherpenheuvel. Vorige aflevering hebben we al heel wat gehoord, heeft hij al heel wat verteld. Nu zijn we aan deel 2 van deze aflevering, omdat er nog heel wat te vertellen valt. Vorige keer hebt u ons verteld over uw jeugd en over uw opleiding, uw intrede bij de Salvatorianen. Maar u hebt ons ook heel veel verteld over uw eerste opdracht, namelijk de missie naar Venezuela in Caracas. Maar daar heb je nog niet alles over verteld, dus daar willen we nog heel wat meer over weten. U hebt ons verteld over de wijk waar u terecht kwam, een heel arme wijk die ook geteisterd werd door drugsgeweld. Maar buiten dat hebt u nog heel wat anders gedaan. Kunt u daar meer over vertellen?
Ja, dus ik was daar met hart en ziel bezig, ook met de gewone, normale, pastoraal, catechese, vooral vorming van christenen. Maar ik kreeg dan ook plots een leeropdracht. Men had gezien in mijn curriculum dat ik in Leuven gestudeerd had, dat ik ook wijsbeheerte volledig had afgewerkt. En ze hadden mensen nodig die aan de faculteit, waar 27 congregaties en een paar bisdommen hun studenten stuurden, om daar les te geven. Dan ben ik daar begonnen met wijsbeheerte te geven. Het vak logica was het eerste. Maar ik ging altijd heel blitsbewust naar alle vergaderingen van professoren, van vormingsverantwoordelijken. En op een zeker moment moest er een nieuw vuur in de filosofische afdeling komen. En toen kreeg ik van de kanselier, de provinciaal van de Jezuïeten, de opdracht om eigenlijk deze faculteit nieuw leven in te blazen, te herorganiseren. En naast lesgeven was ik dus ook bezig met een stevig fundament te geven aan deze faculteit, waar toch 320 studenten waren voor het priesterschap en 410 zusters een opleiding kregen. Ja, na een zekere tijd moest ik zelfs de financiën saneren, omdat ik ook gezien had dat de financieel, dat wij wat boven onze stand leefden en dat ik een nieuw budget had gemaakt. En diezelfde provinciaal van de Jezuïten gaf mij de opdracht om dan ook financiën te ordenen. Ook hadden wij nog geen officiële titels. nog kerkelijke, nog burgerlijke. Met, om het kort te maken, de kerkelijke titels heb ik kunnen regelen met de Salesiaanse Universiteit in Rome, in het Vaticaan, voor filosofie en theologie. En dan heb ik met de Jezuïten Universiteit van Caracas, die geen louter kerkelijke universiteit was, maar een staatsuniversiteit, geleid door de Jezuïten. Die hadden geen theologische faculteit en zijn wij theologische faculteit geworden en filosofie van deze universiteit. Het was een heel moeilijke opdracht om dat geregeld te krijgen, maar dat zou ons te ver voeren dat we dat aangepakt hebben. Maar zowel priesterstudenten als leken een burgerlijk diploma kregen van de studies die ze bij ons deden in filosofie en theologie, om van daaruit eigenlijk een bezoldigde leraren te kunnen werken. Deze man, die jezuïet, die provinciaal, die mij al dat werk gegeven heeft, is ondertussen een generaal geworden van de jezuïeten, is pater Arturo Sosa. Dus die heeft mij wel heel wat werk bezorgd, maar dat tussen haakjes.
Ik had ook nog een vraagje over hoe was de plaatselijke situatie van de kerk? Ik neem aan dat er ook een bisschop was. Had die ook een eigen opleiding? En hoe was de relatie van jullie opleiding eigenlijk met die van de bisschop?
Zeer goede vraag, want dat was een kardinaal, een zeer wijze man, kardinaal Lebrun. Is dan later door een Salesiaan opgevolgd, ook wijs. De kerk is in Venezuela is een heel arme kerk. Maar die hadden een eigen seminarie. En met een tekort aan professoren gaf ik les aan het instituut van de religieuzen, waar ik de theodicee of de wijsgeren godsleer gaf. Dan werd ik gevraagd om ook op het seminarie les te geven. Dan gaf ik de inleiding in de fundamentele theologie. En ik bleef ook één middag op het seminarie eten, samen met de directie, en heb geprobeerd een brug te vormen tussen twee instituten, want het bisdom had wat moeite met de jezuïeten. Er waren soms wat Spaanse, Baskische jezuïeten, soms wat radicaal, en ik vond dat er best een brug kon gebouwd worden tussen twee instituten. Ik ben zo blij dat de dag van vandaag de twee instituten zelfs met elkaar versmolten zijn en één vormen. Dat is mijn grootste geluk. Maar goed, ik gaf met evenveel liefde daar les en had een goede band met de leiding hinder. Dus zo kon ik ook wat theologisch bezig zijn. En had ik ook een goede band met de seminaristen. Ik had een goed gevuld leven, maar een zeer boeiend leven. Ik zal mij nog herinneren dat ik mijn lessen moest voorbereiden. De ene geburen waren Colombianen, die hadden bayonaten opstaan, tamelijk hard. En dan de Venezolanen hadden merengue. En tussen deze twee hardopstaande muzieken probeerde ik mij te concentreren om dan toch mijn cursussen goed voor te bereiden. Een kleine anekdote tussendoor. Ja, dat was zeker een hoofdtaak voor mij. De opleiding van priesters, maar ook zorgen dat de leken de kans kregen een goede opleiding te krijgen en het niveau te verhogen. En ja, ik kwam van Leuven en dat werd van mij verwacht. En ik kan ook verzekeren met veel dankbaarheid aan mijn professoren in Leuven dat ik geprobeerd heb er het beste van te maken en ja, toch een degelijk instituut. Met tot licentieniveau, de theologie, we hadden verschillende richtingen voor licentie.
Je hebt daar straks ook verteld dat je ook aan de sanering moest werken. Heeft dat nog lang geduurd en hoe lang ben je daarmee bezig geweest?
Dat is heel vlug gegaan. In die zin dat ik telde, want ik was ook verantwoordelijk voor de opleiding van onze eigen ordenseminarie, de Salvatorianen. Daar had ik al moeten de financiën bekijken. Ik zeg, de Venezolaanse kerk is een arme kerk. En wij leefden in dat instituut van de religieuzen boven onze stand. Ik had er wel voor gezorgd dat wij goede professoren hadden. En soms waren dat dames, ook een kleine anekdote aan, dat sommige vormingsverantwoordelijken Zeg, wat doen al die dames daar aan dat instituut? Want, en ze zei, pater Michel met zijn dames. Ik zeg, excuseer, ik ben niet met hen getrouwd. Ze hebben een man. En degene die niet getrouwd zijn, daar heb ik ook geen relatie mee. Maar als het de beste zijn, dan krijgen ze van mij wel de leeropdracht. Ik wil dat het niveau naar omhoog gaat. En bovendien, in de Venezolaanse context, heeft een moeder veel meer gezag dan een man. Ik kan u verzekeren, het niveau ging naar omhoog. En we hadden ook hier en daar een zuster of een dame die een les volgde, waar die, in die lokalen, werden ze meestal studenten of jaarverantwoordelijken, waren ze de beste studenten en hing ook het niveau onmiddellijk de hoogte in, want niemand wou otter doen voor deze slimme dames. Ja, het is saneren en zorgen voor kwaliteit. En ja. Ik ben blij dat ik daar mijn steentje heb kunnen toe bijdragen.
Je hebt daar dan heel veel opleidingen gehad, heel veel mensen opgeleid ook. Heeft dat uiteindelijk een resultaat gehad in de zin van dat, of het was niet alleen Venezuela, maar ook mensen uit andere landen?
Ik heb een tijd lang, dat was op het seminarie, hadden we mensen van Puerto Rico. Maar in de religieuze, dat waren ook van Colombia daar. En ook Jezuïten van Paraguay. Ja, ik had toch van enkele landen die daar kwamen studeren.
Heb je dan gezien dat de kerk dan meer uitgebouwd werd in die landen? Dat daar toch ook een vastere structuur kwam?
In die zin dat het eerste pausbezoek, en dat wil ik toch wel even vermelden, van Johannes Paulus I aan Venezuela, heeft ervoor gezorgd, en dan mocht ik als seminarist aan meewerken, er werd een diepgaande catechese gegeven aan volwassenen, maar zeker aan de jongeren. En daaruit zijn nieuwe roepingen ontstaan. Venezuela had geen roepingen. Dat was nauwelijks. De kardinaal Lebrun, ik heb het misschien al gezegd, die toen hij intrad in het seminarie, zei zijn vader, jongen, ben je ziek, wat scheelt er? Roepingen, dat was iets dat van Europa kwam, maar de Venezolaan kon zich moeilijk vereenzelvigen met de roeping van priester of religieus. En dat is veranderd na het eerste pausbezoek. Hij is nog een tweede keer gekomen. Daar zijn jeugdgroepen ontstaan. Vanuit die jongere groepen zijn dan ook roepingen ontstaan en is er toch een kentering. Pas op, het is niet het land met de meeste roepingen. Zal het nooit zijn, denk ik. Er vallen ook een hoop mensen soms af, maar er is toch wel een kentering.
Je hebt ook heel veel met jeugd daar gewerkt, als ik begrepen heb, of was dat...
Ja, wat wil je? In een barrio waar 75% van de bevolking jonger is dan 25, moet je met de jongeren wel iets doen, hè?
Bestond daar zoiets als jeugdbewegingen bijvoorbeeld?
Je hebt in de behoede wijken heb je scouts. Maar voor de rest, de jeugdbeweging zoals wij die kennen in België, is daar nauwelijks. Maar wel jongerenpastoraal met jongere groepen. En daar heb ik wel mijn tijd ook in gestoken, maar het was ook niet gemakkelijk. Meisjes werden dan soms verliefd op die bandieten. En die altijd aan de kapel hingen om de prooi te vangen. Dat was allemaal niet zo eenvoudig. Het was soms heel primitief dat ik gewoon ging op straat mee voetballen met die bandieten. Ik herinner mij dat ik ooit mee voetbalde, maar dat was 4:00 in de namiddag en een van de jongens zei, pater, ik zou willen biechten, wanneer kan ik bij u komen? Ik zeg, zet u maar neer op de steen hier en u kunt hier onmiddellijk biechten, want ik dacht, als ik wacht tot morgen, dan gaat er niks van komen. Zondagsmorgen, de zondag, het Maria Legioen voert mij naar een huis waar iemand overleden is. En ik zie de jonge man in de kist liggen. Hij was doodgeschoten 4:00 na zijn biecht. Ah. Het was geen engeltje. Hij had wel wat op zijn kerkstof en hij zal aangevoeld hebben dat de wraak in de lucht ging en het zekerste voorgenomen hebben. Maar het was al gedaan. Maar goed dat ik hem onmiddellijk heb laten biechten. Ja. Ik wil zeggen, werken met jongeren, het is vooral de jongeren, maar de ouders hadden ook zo'n schrik, en zeker naar de meisjes toe, om hun meisjes zomaar op straat te laten. Want ook ik zeg het, drugs werd, aan wie geen drugs nam, werd het soms in snoepvorm verdeeld door een zogezegde lieve mama. Totdat zij dan werkelijk ook in de greep waren. En dan had je twee mogelijkheden. Je moest je drugs betalen. Ja, ofwel werd je dan een overvaller die om je drugs te kunnen betalen, ofwel werd je bendelid. Jongeren onder de 18 werden in het juridisch systeem van Venezuela nooit vervolgd. Ik herinner mij dat er aan de kapel een jongen, hij was nog geen 18 jaar, hij had al 8 mensen vermoord, dat ik wist. Ik kwam een glas water vragen, ik zeg, kijk, ik zeg, doe mij één plezier, ga naar het binnenland, ga daar werken op een boerderij of dinges, maar verdien je brood op een andere manier, dan kun je overleven. Doe je dat niet, dan zal het gedaan zijn, het zal niet lang meer duren. En word je 18, dan kun je ook nog in de gevangenis. Ik ging maandelijks naar de gevangenis mijn gevangenen bezoeken. En die heeft dat ook gedaan. Ik heb hem nooit meer teruggezien, godzijdank. Maar een andere, ja, die wou ze afmaken in mijn bijzijn, die heb ik nog net op tijd kunnen redden. Ja, het is een heel aparte wereld.
Goed, dan gaan we er nu eventjes uit voor een stukje muziek.
Thank you.
Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nog steeds te gast bij Pater Michel in Scherpenheuvel. U hebt ons daar straks boeiend verteld over Venezuela, maar u bent er 12 jaar geweest.
Ja.
En waarom bent u dan weggegaan en bent u dan terug naar België gekomen of wat hebt u dan hier gedaan?
Dat ging helemaal heel vlot, hè. De bandieten hadden hun auto's, gestolen auto's bij mij in de garage en op de parkingplaats gezet en van daaruit door te verkopen. Bovendien zat er onder het dak van de bijkapel, onze huiskapel, Belgische valwapens die ze van het leger buitgemaakt hadden. Als ik dat allemaal toeliet, voelde ik mij medeplichtig. En de bandieten is niet zoals hier, ze leven naast, het zijn jouw buurmannen, ze leven met jou op straat, overdag zijn dat de liefste wezens, 's nachts zijn het bloedwolven. En ik dacht, ik moet de politie daarvan inlichten. Natuurlijk een beetje naïef van mijn kant, van niet te zien dat bepaalde politiemannen en bandieten een goede band hebben. Dus ik werd als verrader gezien. Op een zekere avond wordt er aan de deur geklopt. Er is zogezegd een jonge vrouw die aan het sterven is. Ik moet de communie brengen, ik kom buiten. Pistool aan mijn hoofd en kon in het licht nog zien. FN herstel made in Belgium. In zo'n momenten verlies ik mijn humor nooit en zei ik, ja, ik ben wel zeer vereerd dat jullie zo'n goede kwaliteit van wapens hebben. Ik zeg, ik begrijp dat jullie mij willen ombrengen, dat is mijn straf. Maar kun je niet een andere straf geven? En toen zei een van die mannen, ja, maar de pater heeft een van onze zwaar en gekwetste mannen vanuit de schietpartij naar het ziekenhuis gebracht, die heeft het overleefd. Dus pater heeft ook goed gedaan voor ons. En dat was mijn redding. Maar ik moest binnen de 24 uur vertrekken. Ik geef dat altijd mee aan de mensen. Als je goed doet, dat kan altijd van pas komen op een moeilijk moment. Ja, ik was terug naar de faculteit gaan werken, zanderdaags, met een klein hart. En toen kreeg ik een telefoontje van de kokin van ons seminarie. Ik was ook verantwoordelijk voor de opleiding van de Salvatorianegids, dat er 10 gewapende mannen rondom het huis stonden en dat ik wist waarom. Dus voor mij was het einde. Ik heb dan ik ben naar huis teruggekeerd in de middagspauze. Ze siesta houden, ze waren weg. En mijn grief genomen en een ander confrater heeft mij dan in de auto, ik ben daar ingestapt, lag plat beneden in de wagen met een deken boven mij en zo naar de luchthaven gebracht en dan op het vliegtuig. God laat altijd zijn liefde zien. Wie zie ik daar op de luchthaven? Mijn collega, de decaan van de theologie. Een schat van een mens, een Spaanse kapucijn. En hij zegt tegen mij, moet gij naar Europa voor een kapitel van uw congregatie? Of had je een studiedagen? Nee, ik zeg, het is gedaan. Ik pinkte een traan weg. En toen zei ik, de liefdevolle vader, die ik nooit zal vergeten, zeg, kijk, we gaan kijken. Als er op vliegtuigen plaats naast mij zit, dan komt je maar bij mij zitten. Dan ben je niet alleen. Het was de engel die God mij gestuurd had, want daar was een plaats vrij. Het was eind januari, er wordt niet veel gereisd. Dus kon ik met hem tot Madrid vliegen. En dan begon er voor mij een letterlijke winterperiode in mijn leven. Maar ik leefde nog.
Je leefde nog, inderdaad. Je bent dan terug in België geraakt, neem ik aan.
Ja, dag zelf.
En wat... Ja, was dat voor u ook misschien een shock om na 12 jaar uit België weg te zijn, in uw eigen land te komen, dat ondertussen ook natuurlijk veranderd was?
Het was een zware shock, omdat je hebt daar een schuldgevoelens. Je hebt gezegd, ja, ben ik dom geweest, dom, stom. Hier sta ik nu, heel mijn missie-ideaal lag op de bodem. Ik heb het geluk gehad een zeer goede begeleider te vinden. Ik heb die zelf gezocht en gevonden. En niet alleen om mij uit die ontgoocheling te halen, maar Ik merkte ook dat er nog andere dingen in mijn leven tijdens mijn opleiding nooit bekeken waren, nooit verwerkt. Want van het ene komt dan het andere. En dat is een goede tijd geweest van mij, van een zware confrontatie, waar ik opnieuw moest keuzes maken om verder te doen. Maar ik zal die man mijn leven lang dankbaar blijven. Dat is een religieus. Dan gebeurden er twee dingen in de vaste tijd. Ik ga naar de Romero-dag in Brugge. En ik deed ook wat dienst in Leuven, in Sint-Michielskerk, bij de Zuid-Amerikanen, in de Eucharistie-zondagsvieringen. En die leidde mij naar een kleine corpulente priester in de kathedraal van Brugge. En die vertellen mijn verhaal. En die man die neemt mij in zijn armen. Hij was een kop kleiner nog als ik. En ik ben al niet zo groot. En hij zegt, bedankt wat je gedaan hebt voor de armen van mijn continent. Deze man was niet minder als Gustavo Gutierrez. Een man wiens theologie ik bij Georges de Schrijver in Leuven, een jezuïet, had bestudeerd. En die ik zeer waardeerde voor zijn optie voor de armen. En ook een goede vriend was van kanaal Daneels en dan ook van de huidige paus. Ik heb hem nadien nog daaraan aan dat moment herinnerd als ik hem in Italië ontmoette. En dan de tweede, op Goede Vrijdag ben ik het lijdensverhaal van Jezus aan het bemediteren. Jezus sterft aan het kruis. Oké. En op hetzelfde moment, Jezus sterft. En jij, Michel, jij leeft. Je sterft niet. Dus, gedaan met treuren, vooruit. Begin een nieuw leven. Je hebt ook hier iets te doen. Je zult wel mensen vinden waar je je voor kan inzetten en doen. En vooruit met de heid. En dat was de omslag. Goede Vrijdag 2001. En dan is er een nieuwe dynamiek in mij ontstaan. En kreeg ik de kans om in de parochiepastoraal mee te werken, vooral de weekends, heel voorzichtig, in Diest, waar ik deken Felix nog altijd heel dankbaar voor ben om de begeleiding daarin. Want ik moest in een nieuwe realiteit thuiskomen. En ben nog altijd in Diest, en vooral in Deurne, bij Diest werkzaam. Dus het is een plezier voor mij om elke week zondags lezingen te mediteren en dan ook te verwerken in een boodschap voor de mensen.
Maar vond je niet dat België ook veranderd was in die 12
ja,
jaar?
Ja, en of. Het eerste wat mij opviel in Venezuela was ik gewoon van overal kinderen en jongeren te zien. 75% van de wijken waar ik leef was jonger dan 25. En hier zag ik veel oude mensen. Hier ook heel veel verkeer. Ja, het was allemaal veel jachtiger, maar ook leeglopende kerken. Dus dat was even slikken en ook zoeken wat je kon doen. Maar aan de andere kant was het ook een uitdaging. Ik zeg, kijk, mensen denken, hij komt uit een missie, dus dat is de bloeiende wijngaard. Ik kwam uit een missie waar 0,01% van de mensen naar de kerk ging. Dus dat is, dan had ik in mijn kerk in diensten nog veel meer volk dan in mijn wijken. Dus, maar er moest iets gebeuren. En dan is er ook via mijn studiegenoot Jacques Haars, die van Jan Dumont de vraag kreeg om te gaan zoeken naar iemand die voor Zuid-Amerika bij Missio kon komen werken. Oké, mijn overste zei, ja, wat is dat allemaal, maar zij lieten mij gaan. Dan was ik tenminste bezig, dat is gelijk. Als mens niet bezig is, doet er rare dingen. En ja, ik begon gewoon als bediende bij Missio voor de stek Zuid-Amerika. De priesters en zending, Copal van Leuven, priesters en zending, de begeleiding daarvan en alles was Zuid-Amerika. En kort daarop word ik naar mijn eigenste West-Vlaanderen gestuurd, waar toch een moeilijke periode was met Centrum Continenten, de missie pastoraal in Kortrijk, waar ik toen ook bij mijn ouders kon inslapen. En werk enkele dagen per week mocht ik daar proberen een nieuwe start te geven aan dat centrum. als ik daarmee klaar was, ik was geboren voor de financiën en ik wou ze door mijn roeping als pater volledig ontwijkelen, maar ze bleef mij achtervolgen. Dus toen riep kardinaal Daneels mij en hij zei, om een verhaal kort te maken, ik zou u graag hebben dat je nationaal de zaken ook saneert. Maar ik was toen al provinciaal geworden van mijn Belgische provincie met mensen die op dat ogenblik in een elftal landen werkzaam waren in Europa en in verschillende continenten. Dus ik zag dat allemaal niet zitten tot de generaal van ons zei tegen kardinaal Daniels, voor Michel zal het geen probleem zijn. Waar dat de kardinaal dan heel droog weg, zoals hij dat meesterlijk kon, heel stilletjes zei, dat is dan in orde, pater, wel bedankt. En zo ben ik in een missio waar ik 2 keer nee gezegd had, dan toch terechtgekomen.
Maar er is eigenlijk nooit een optie geweest om nog eens op missie te gaan naar een ander land, bijvoorbeeld Afrika of iets dergelijks?
Ik wist het, ik ben teruggekomen, ik was van het lam gods geslagen. Hè. Dat is, om het met een beeld uit te drukken, het is net alsof je aan een draadje hangt, dat daar al wat in de draad is doorgeknipt, maar net niet voldoende om te vallen. Mm-hmm. En ik heb mij toen vastgeklampt aan wat men mij aanbood. Ik had ooit tegen de kardinaal van Caracas gezegd, Salesiaan Belasco, ik hoop dat je mij ooit kunt uitzenden als missionaris naar mijn eigen land. Maar dat het zo rap ging gebeuren, had ik nooit gedacht. Dus dat zal wel van hierboven iets achter gestoken hebben. En dan heb ik geprobeerd ook vanuit missie om missionaris te zijn. Niet enkel fondsen werven, maar ook een boodschap van onze zending als christenen. Een christen is wezenlijk een missionaris en zou het moeten zijn, maar we zijn daarin wat ingeslapen. En ik was ook en ben altijd graag ook in de parochie, dus ik zag hier wel een hoop mogelijkheden.
Dankjewel, we gaan er nu eventjes uit voor een stukje muziek. Beste luisteraars van Radio Maria, wij bevinden ons nog steeds bij Pater Michel in Scherpenheuvel. Ja, u hebt ons verteld, vorige stukje, dat u teruggekomen bent naar België en dat u eigenlijk twee opdrachten had. Enerzijds een parochie in Dist, maar anderzijds ook missio. Nu, missio, iedereen denkt, oké, dat gaat over missionarissen, maar wat is dat eigenlijk en wat doen die eigenlijk?
Ja, ik zou net zeggen, het gaat misschien net niet over de klassieke missionarissen. Ondertussen leven wij in een kerk waar de lokale gemeenschappen in volle bloei zijn. En ik heb het toch op mijn vele reizen ter plaatse kunnen zien, zeker in Afrika. Seminaren zitten vol. En we hebben het al gehoord, een priesteropleiding is een dure aangelegenheid. En die landen beschikken over heel weinig middelen. Dus was het voor mij ook een plezier om te kunnen meewerken aan het fondsen, verzamelen, om de kerken in Afrika, Azië, deels in Latijns-Amerika, maar vooral Azië en Afrika, tot bloei en te laten groeien en de mogelijkheden te geven dat jonge mensen zich kunnen opleiden als priester, als zuster, als religieus. Met 10 verstanden dat ik de inspiratie van een vrouw die met alles begonnen, of enkele dames die met de pauselijke missiewerken begonnen zijn. Pauline Jaricot is vorig jaar in Lyon zalig gesproken. Die in 1822 mensen verzamelt om fondsen voor haar broer, die zou missionaris worden in China, te steunen. Maar meteen daaraan het gebed koppelt. En dat maakt van ons een heel andere soort van fondsenwerving. Wij zijn geen NGO van de kerk. Ik vroeg aan de mensen die schonken ook te bidden voor degene aan wie zij schonken. Te bidden voor de lokale kerken in Afrika en Azië. Om daar ook een band mee te vormen. En ook, ik nodig de mensen ook uit op hun beurt ook missionair te worden hier in Vlaanderen. Moeilijke zaak. Want we hebben bepaalde schema's waar wij van pastoraal waar wij niet van loskomen. En ja, voor mij was het heel boeiend. Ik zal het met een anekdote vertellen. Ik was dus eerst in West-Vlaanderen actief. En ik ging daar veel parochies gaan bezoeken. Ik kent de West-Vlamingen. Als het over fondsenwerven gaat, dan staan ze op de eerste rij. Maar ik gaf altijd een inleiding over een Bijbels thema, Jezus en zijn apostelen of verhalen die Jezus vertelde. Jo, Potter, je bent wel verstaan, maar zeg nog een keer wat we moeten doen. Wat moeten wij doen? En toen zei ik, de Bijbel lezen, het leven van Jezus mediteren, daarom bidden. Ja, ik versta het wel, Pater, maar wat moeten we? Nee, daar moet je mee beginnen. West-Vlamingen zijn goede mensen, maar willen dan soms wat trappen sprong maken en naar handelingen. En dat is mooi. En dat was ook fenomenaal wat daar allemaal gebeurde in fondsenwerving. Maar ja, ook bidden. Ook begaan zijn waarover dat het juist gaat, de missie. Proberen dat mensen gevoelig voor te maken. Ik denk dat het wel lukte en dat zelfs de hardnekkigste fondsenwervers ook tot gebed kwamen. Heel belangrijk te zien dat wij een andere manier hebben. Onze inspiratie, ik zei altijd, wij vertrekken voor ons werk vanuit het evangelie en ons doel is het evangelie.
Daar wil ik even op ingaan. U zegt, het is eigenlijk gebaseerd op het evangelie. En we horen dikwijls, de katholieke kerk is een missionaire kerk. Maar waar staat dat dan? Zegt Jezus ergens in het evangelie van ga naar de missies of ik zend u uit? Of waar is dat op gebaseerd eigenlijk?
Ja, weer een zeer goede vraag dat u mij stelt, want je moet het evangelie lezen. En dan krijg je daar vrij vlug een antwoord. Jezus wacht niet tot hij gekruisigd en verrezen is om zijn leerlingen uit te sturen. Wij zien in het evangelie dat hij begint heel vrij, vlug, zijn openbaar leven met het roepen van leerlingen. Oké, ze volgen hem, vissers. en andere zondaars, zoals tollenaars. Ze volgen hem. En in een 2 hoofdstukken verder zien we al dat Jezus zijn leerlingen uitzendt. Want de oogst was groot, arbeiders waren weinig. Hij stuurt ze uit. Zij moeten niet eerst 6 jaar filosofie en theologie studeren om gezond te worden. Nee, ze worden, nadat zij een stuk van de boodschap van Jezus beluisterd hebben, nadat de broodvermenigvuldiging of de bergrede is uitgesproken, worden zij op hun beurt al uitgezonden om in de dorpen, 2 aan 2, zonder veel bezittingen en alles, de blijde boodschap gaan uit te dragen zoals Jezus dat deed. En je ziet dan de leerlingen terugkomen met een goed gevoel verzadigd en vertellen, kijk aan Jezus, dat hebben wij meegemaakt. En dat vergeten wij. Wij fixeren ons veel te veel aan de zendingsrede op het einde van Matteüs' evangelie, waar dat Jezus zegt, ga en onderwijs alle volkeren. Nee, hij begint er bij zijn leven aan. Dus wie vol is, en dat heeft te maken niet alleen, je mag nog zo goed opgeleid zijn en de beste theoloog zijn, maar als je de ervaring niet hebt van een God die je lief heeft, een diepe ervaring van God die je lief heeft, en die ervaring zo diep is dat je zegt, ik kan die niet en ik mag die niet voor mij houden, ik moet die doorgeven aan anderen, wel, dan moet je dat niet op wachten totdat je, ik weet niet hoeveel cursussen gestudeerd hebben, die belangrijk zijn. Hè? Ik ben geen pleidooi aan het houden om theologie en filosofie, het zou tegen mijn eigen winkel zijn. Maar het evangelie en de boodschap van God heeft een andere dimensie. Dat kan je als mens, als je dat vol en ook die ervaring diep maakt, kun je die ook doorgeven. Ik geef altijd het voorbeeld, ik ben veel onderweg met een auto. En vroeger had je wat meer, nu iets minder, maar autostoppers. En die nam ik dan mee. Ah, en ik, nieuwsgierig zoals ik ben, dan vroeg ik hem, wat doet je in het leven? En ze begonnen dan te vertellen wat ze allemaal deden. Maar natuurlijk kwam dan de vraag, en hé meneer, wat doet jij? Ik zeg, ik ben pater. Boem. Even schrikken. Ik zeg, nee, doe maar gewoon. Ik ben ook nog maar een gewone mens zoals jij, hè. En dan kwam een gesprek op gang. Waarom ben je pater? Natuurlijk omdat ik de liefde van God ervaar in mijn hart. Omdat ik blij ben dat ik Jezus mag navolgen. En omdat ik blij ben dat ik die liefde en Jezus aan jou kan doorgeven hier naast mij. Ah ja, ja, dat is nog niet bij stilgestaan. Maar dat vinden ze dan toch wel leuk. Ja, maar de kerk dit en de kerk... Nee, nee, de kerk dit en dat, dat is ook. Maar eerst en vooral... Je krijgt de liefde van God en je hoeft daar niks voor te doen. Het is een gratis geschenk. Neem ze aan, probeer het in je hart te voelen, maak het je open voor. En je mocht zijn wie dat je zijt voor God. En ook als het misloopt en je toont berouw, je krijgt nieuwe kansen. Spons erover, maar je moet wel berouw tonen. En het goed willen maken en goed willen zijn. En dat zijn momenten. Maar ik denk dat we hebben veel te veel schrik. Ik had dat ook, hè. Ik heb dat ook, om over Jezus te spreken. Maar ik zeg, we hebben goede marchandise om te verkopen. Ja, ik kom uit de commerciële wereld natuurlijk. We hebben goede marchandise, maar we zijn er precies niet van overtuigd. Ik zeg, wees blij dat je Christus aan Jezus hebt mogen leren kennen. Maar het blijft voor mijn ontdekkingstocht... Om, voor mij een van de grootste openbaringen, hè, was toen de paus met dat jaar van de barmhartigheid. Ik, met al mijn jaren studies van filosofie en theologie, ik denk niet dat daar ene keer het woord barmhartigheid gevallen is. Ik moest voordrachten geven over barmhartigheid. Ik ging in de grote naslagwerken gaan kijken van filosofie en theologie. Filosofie vond ik niks, theologie niet veel meer. En dat is de kern van heel het geloof. Barmhartigheid van God. En niet iets zeemzoets, maar iets dat is zijn eigen naam. Barmhartigheid is zijn eigen naam van God. Maar
soms hoor je wel eens dat barmhartigheid staat tegenover gerechtigheid. Is God niet de twee?
Ja, het is te zien hoe dat je gerechtigheid invult. Ik zie dat er in vele middens gerechtigheid wordt vertaald door rechtvaardigheid. Natuurlijk, als je barmhartigheid ontvangt, word je uitgenodigd om recht te doen ten opzichte van de mens die onder jou geleden heeft. Dus volgens mij mag je dat niet tegenover elkaar stellen, maar vloeit het ene over in het andere. De gerechtigheid van God is een heel diep begrip van God die recht doet aan iedereen. Hij heeft jouw recht als zondaar. Hij heeft recht aan degene die onder jou zonde geleden heeft. Hij heeft recht om dat je weer recht mocht staan in je leven en weer mocht gaan en je leven mocht opbouwen. Ik heb deze gerechtigheid van God ook mogen ervaren. En dan kom je tot een andere beleving. Het is niet gemakkelijk in onze cultuur, voor onze generaties, die zeer materialistisch geworden zijn. Maar zonder dat we het beseffen. Het is niet dat we daarvoor gekozen hebben, maar de hele samenlevingsdrang, en dat komt nu heel duidelijk naar boven met hoe dat de maatschappij in elkaar zit, met beurswaarden en waarden van energie, van winsten van multinationale bedrijven en alles, dat zijn andere normen. En maken dat de mens werkelijk om te overleven moet rekenen. Ik ben de eerste om het toe te geven, maar we worden zo opgezogen door een materialistische wereld, wat Marx nooit in geslaagd is in de communistische landen, is hier wonderbaar aan het slagen dat wij de spirituele dimensie van ons leven, en dan moet je nog niet katholiek geloof zijn, maar laat die andere dimensies ook naar boven komen en tot ontwikkeling. Maar we zijn aan het verschralen en Vlaanderen op kop.
Je hebt daar straks gezegd, we hebben een prachtige boodschap. God is liefde, barmhartigheid. Hoe komt het dan dat het zo moeilijk is? Je hebt al een element aangehaald, het materialisme hier, maar dat is dan in het Westen. Dat het zo moeilijk is om die boodschap nu over te brengen en om de mensen daar terug warm voor te maken. Ja. En je zou kunnen zeggen, hier in het Westen is het dan dat materialisme. Maar u weet waarschijnlijk ook als missionaris dat in andere delen van de wereld er dan weer een andere reden is, namelijk... Ja. Er zijn andere culturen, andere godsdiensten. En we willen tegelijkertijd onze boodschap niet opdringen. Hoe gaat dat dan? Hoe doe je dat dan?
Wij moeten ook kijken naar een stukje geschiedenis. Ik denk dat wij met onze kerk, en wij moeten dat in alle eenvoud toegeven, op een zeker moment zijn wij eigenlijk ontspoord hier in het Westen. Dat waren al ontsporingen in de tijd van Luther. Luther was dan een terechte reactie, maar niet altijd verzoenbaar. Maar nu, wij komen uit een tijd, ik herinner mij, mijn vader was op internaat bij de Salesianen. Ja, dat was een morgengebed, een zondags de mis, het lof. Dat was een zeer machtige kerk. En vele mensen... En ook de media, met alle begrip voor de media, hebben een visie van de kerk waar alles dat machtige... En zij denken dat het nog altijd zo is, wat helemaal niet het geval is. Maar wij moeten eerst leren sterven van dat kerkbeeld om tot iets nieuws te komen. De landen in Afrika en dingen hebben dat machtsapparaat van de kerk niet zo gekend als wij in het Westen. En ik weet nog als kind, alles was kerk. Ook de politiek was kerk. Ik denk dat confessionele partijen de dag van vandaag geen toekomst hebben. Maar wel zou ik heel blij zijn dat we politici hebben die werkelijk het Christen zijn beleven. En vanuit hun beleving, ik denk aan Herman van Rompuy, is daar een voorbeeld van. Vanuit hun christelijke beleving werkelijk politieker zijn. Maar die confessionele partijen, ik denk dat dat soms meer schade toebrengt, met alle respect voor de mensen die daar te volle voor inzetten. Maar wij komen van een machtsblok. En macht is altijd bedreigend. En zolang dat bedreigende er is, heeft dat geen goede invloed. We hebben ook de hele misbruikgeschiedenis die we niet moeten en mogen ontkennen, waar veel mensen onder geleden hebben en nog lijden. Ook daar moeten we in eigen boezem kijken en zeggen, kijk, wij moeten ervoor zorgen dat zoiets niet meer gebeurt. Maar beide hebben met macht te maken. Dus zolang dat wij de macht en het voor het zeggen willen hebben in de ereplaats, gaat het te moeilijk zijn om mensen en jonge mensen over de brug. Als wij ons daar eens van ontdaan hebben, ben ik zeker dat de boodschap van Jezus weer tot bloei zal kunnen komen. Ook de aanwezigheid van christenen, zeker van Afrika, van Azië, bij ons, zullen die daar veel onbevangener zijn, zullen ons nieuwe mogelijkheden geven. Ik zie dat ik als missiedirecteur kwam ik dikwijls in Wallonië, godzijdank, ik was nog directeur van een heel land, en dan zie je hier en daar andere dynamica. Neem Koekelberg, wat België nooit heeft kunnen vullen, kunnen de Afrikanen. Ja, je gaat daar de zondag naar de mis, 800 mensen is een gemiddelde van een gewone zondag. En dat zijn geen typische Afrikaanse liturgieën, dat zijn mooie Franstalige liturgieën met een goede voorganger, maar die mensen zullen vanuit hun aanvoelende ervaring van de liefde van God en niet die belasting van een machtskerk vanuit het verleden. Plus, er is ook iets anders. Wij leven in een tijd waar wij moeten van het een naar het andere hollen. Ik zie dat in mijn eigen leven en ik moet daar zelf correcties op brengen bij mezelf. Als je van het een naar het andere moet hollen, wanneer heb je nog tijd? Ik kan u verklappen dat ik met momenten, als ik achter het stuur zit, dat ik daar een rozenhoedje bid, of ik zie een ambulance of een wagen met gevangenen voorbij komen, dan zal altijd een gebed vanaf gaan. Ik dwing mij daartoe, omdat anders, goed, we hebben ons gemeenschappelijk gebed van ons kloosterleven, godzijdank nog, maar als je niet oppast, de tijd en de tijdsinvulling overrompelt u. En je zult gehoord hebben, ik heb geen schrik van te werken. Ik heb mij soms, dat moet ik eerlijk bekennen, soms wat te veel hooi op mijn vork genomen. Ik moet dat nu wat soms bekopen. Maar ook, ja, dan moet je zien dat als het spiritenleven achterblijft, dat je dan verschraalt en verschrompelt.
Dankjewel, we gaan er eventjes uit voor een stukje muziek. Beste luisteraars van Radio Maria, wij bevinden ons nog steeds bij Pater Michel in Scherpenheuvel. Ja, u hebt daar straks gesproken over het gebed, dat zo belangrijk is. Maar wat is gebed eigenlijk? Sommigen denken dat gewoon een tekstje aframmelen is, maar misschien is het toch wel meer dan dat.
Gebed ontstaat volgens mij vanuit God. Ik heb ook in mijn jonge jaren gedacht dat ik alle mogelijke gebeden en dingen moest doen en aframmelen. Maar het is hij die u uitnodigt om tot gebed te komen, dat wil zeggen, hij schenkt u liefde en hij nodigt ons door dat liefdesgeschenk uit om in woorden onze liefdesband met hem te beantwoorden, te hernieuwen. Ik vind daarom de dankbaarheid, onze gebeden, en ik zit hier in Scherpenheuvel, hier zijn veel smeekgebeden, hè? En ik kan het begrijpen, want mensen hebben soms grote kruisen te dragen en dat een laatste toevlucht is hier Maria, om te zeggen, allee, help ons uit die miserie. Maar in mijn leven is er veel plaats gekomen voor het dankgebed. Ja, je hebt ongeveer 2 uitzendingen met mijn leven kunnen vullen. Het is met grote dankbaarheid dat ik, wat ik allemaal heb mogen meemaken, dat had ik nooit durven dromen. Ja, het is een mooi levensverhaal. Als ik nu vandaag te horen zou krijgen. En enkele maanden geleden dachten dokters ook dat ik kanker had, maar godzijdank niet, maar dat het zou gedaan zijn. Dan zeg ik, bedankt dat ik dat leven heb mogen leven. Ik wil graag nog wat doorleven. Hè. Versta mij niet verkeerd, maar ik heb een heel mooi, boeiend leven achter de rug tot nu toe. Alleen nu wil ik wat tot herbronning komen, herbezinning. Ik vind dat ik weer de tijd moet kunnen vinden om ook Jezus, nieuwe aspecten van Jezus te ontdekken. Dan hoop ik dat ik vanaf volgend jaar die tijd dan ook krijg en vind. Want anders blijf ik als een actieveling verder hollen. En ja, het gebedsleven komt niet ten goede. Maar het komt van hem uit. En jij kan het al dan niet, je laat u vrij daarin, hè, beantwoorden. We hebben natuurlijk gebedstijden. We hebben gezamenlijk hier een morgengebed. Dat we elke morgen samen bidden. Een normale breviergebed. Waar we ook de tijd voor nemen. Niet om af te rammelen, maar echt te doen bewust. Pauzes maken. Ik zou persoonlijk nog wat liever wat tijd daarom willen vinden om nog wat meer persoonlijk gebed. Want er zijn zoveel taken die je moet doen. De kardinaal heeft dan nog een werkje voor mij gevonden. Ik probeer dan te zeggen, kijk, laat mij, maar doe dat dan toch uit plezier en uit liefde voor die goede man, echt een goede man. En waar je weet wat voor een kruisweg, een leidersweg heeft afgelegd. En dan nee zeggen, dat kan ik niet. Maar ik hoop dat er toch een tijd komt dat ik weer tot een diepe rust kan komen. Want soms ben ik aan het hollen.
Stel dat er een luisteraar aan het luisteren is die niet gelovig is. En die zich afvraagt, waarom is die band met Jezus zo speciaal? Wat verandert er dan voor u in uw leven? Ten opzichte van iemand die eigenlijk totaal geen band met Jezus zou hebben. Wat is de speciale band en wat levert het op eigenlijk?
U zegt het heel goed, band. Dat is het. Als je geen Jezus of geen God binnenlaat in je leven, ja, waarmee heb je dan een band? Met de natuur? Oké. Met andere mensen? Maar wie staat aan de oorsprong van die natuur, van die mensen? De band, dat is het wezenlijk, u hebt het zeer goed uitgedrukt, is het wezenlijk woord. God wil verbinden. Hij wil zijn liefde met jou verbinden. En hij nodigt doorheen zijn liefde uit om jouw mens zijn te binden met andere mensen. En dat begint al eigenlijk met de geboorte. En voor de geboorte. Het kind, de embryo, heeft een wezenlijke band met de mama. Dus daarom, we mogen daar niet te veel mee spelen. Heeft een wezenlijke band met de mama. En als daar al dingen mislopen, wees maar voorzichtig wat er in het leven zal komen. In die zin, veel van wat criminelen horen, heeft al te maken met dat daar moeder-kindband, maar ook de band met de ouders. De plaats van de vader, de plaats van de moeder, de context. En zo is er ook een band met het transcendente, die juist het banale leven, het leven dat een einde kent, daarvan heb ik echt schrik. Ik zie dat de mensen vluchten naar de funeraria voor het einde van het leven, komen niet meer in de kerk. Ik heb daar heb ik geen moeite mee. Ik heb soms wel moeite dat er geen dienst is in het funerarium en dat bisschoppen daar eigenlijk wat huiverig, met alle begrip, tegenover staan. Venezuela was dat niet. De meeste begrafenissen waren in funeraria. Maar als je dat allemaal uitsluit, dan krijgen we levens waar na de dood niks meer is. Het is gedaan. Er is dan nog een band met de aarde waar je in, ja, ofwel in poeier als je gecremeerd bent of als lichaam vergaat. Terwijl als er een band is met God, dan blijft die band overheen de dood. En dat zijn we volledig, we zijn de dood volledig oners aan het nemen, aan het wegschuiven. Vroeger zag je nog lijkwakens, nu moet ik zien om nog een lijkwaagd te zien. Dat wordt, het overschot wordt in een busje weggevoerd en wordt volledig aan de maatschappij onttrokken. Terwijl in een liturgische dienst verwezen wordt naar dat er een leven is na de dood, omdat je zo belangrijk bent voor God. Met doopsel gaat het nog, hè? Ik doop veel kindjes. En ja, men is blij met het nieuwe leven. Maar men stelt niet de vraag, zich niet de vraag, ja, waar gaat dat leven uitkomen? Als het maar ja, gelukkig en lang kan leven, gezond kan leven. Maar dat er ook een leven is na de dood. Dat is zo moeilijk om daarmee om te gaan. En dat is volgens mij een van de wezenlijke punten van ons mens zijn hier in het Westen. Dat wij geen perspectief meer hebben. En dan is oorlog mogelijk. Dan is doodslag mogelijk. Want ja, het leven is toch niks waard. En ik heb het geweten in een parochie waar zoveel moorden waren in Caracas. Dat is omdat men zijn eigen leven niet waardeerde en daardoor ook het leven van anderen niet kon waarderen. De band met God zet u ook op de juiste plaats. Want wij zijn zelf een beetje God geworden. En in plaats van dat vele wat ons overstijgt ook een plaats te willen geven, wij vinden het normaal dat we leven, maar dat juist een zaad en eicel, juist die twee zijn samengekomen, daaruit een leven is gegroeid, en dat dat leven ook een eind zal kennen, dat vinden we zo normaal. Maar het geeft geen perspectief, het heeft geen hoop. En een maatschappij die geen perspectief en geen hoop meer heeft, is ten dode opgeschreven. En het is dat wat ik in Zuid-Amerika en ook in mijn bezoeken aan Afrika, daar is vol van leven. Men is blij, ook al sterven veel kinderen, maar men is blij, die kinderen. Men denkt, ja, dat die zijn vrolijk en blij omdat het warm is. Het is soms veel te warm, veel te warm. Daar kun je niet blij van zijn. Maar men is blij te leven. En dat vrees ik dat hier aan het weg kwijt. Voor mij moeten mensen niet christen zijn. Maar als ze de mensen ontdekken dat hun leven eindig is en dat de consequenties aannemen van een leven in eindigheid, dan kan er misschien een nieuwe dimensie ontstaan die hen overstijgt. En het ergste is als wij onszelf als een god gaan voelen. Een duidelijk voorbeeld in de actualiteit is Poetin. Poetin is in het diepste van zichzelf een god geworden. Die denkt, ik kan alles, ik mag alles, ik hoef aan niemand rekenschap te leveren. Ik heb de macht om te doen wat ik wil en iedereen zal mij horen. En dat heeft zich waarschijnlijk heel kleins af aan opgebouwd in zijn hele leven. Maar zo is het ook met ons. En veel van de criminaliteit waar wij mee te maken hebben, heeft juist met een opgeblazen ego. Een opgeblazen, ik ben het een god in het diepst van mijn gedachten geworden, die aan niks of niemand rekenschap moet afleveren, en waarbij de industrie hetzelfde doet naar de schepping toe, naar de natuur toe, en zich als een god is aangegaan gedragen, die denken dat ze mogen doen wat ze maar willen, als de middelen of de natuur maar hen winsten levert om nog rijker en nog machtiger te worden.
Wat u zegt is dat het stopt niet bij de dood. En we hebben een ander perspectief, namelijk het eeuwig leven dan nadien. Dat zou dan toch uw leven hier op aarde moeten veranderen. En dat eeuwig leven, wat kunnen we ons daarbij voorstellen? Is dat iets reëels of is dat maar een idee?
Wij kunnen dat misschien voorstellen, dat is moeilijk. Hè? Er is niemand die teruggekomen is. Maar door de aanname, het aannemen dat er iets is na de dood, verandert je eigen leven, want je wordt plots niet meer zelf heer en meester van je eigen leven. En als je dat eens doorhebt, dat je niet de heer en meester bent, ontstaat er hopelijk ruimte voor iets anders. En zie je ook je plaats, je eindige plaats. Goed, je kunt het op moraal vlak zeggen van zondaar. Ik zou vanuit de filosofie spreken van eindigheid, van een falen. En als je zelf hebt fouten begaan in mijn leven, waarvan ik dan zeg, ja, potverdikke. En als je dat niet tegen iemand kunt uitspreken, als je niet om vergeving kunt, bij iemand kunt aankloppen waar je echt voelt tot in diepst van jezelf, uw zonden zijn u vergeven, uw falen is u vergeven, uw eindigheid is u vergeven, zodat je nieuw leven kunt beginnen, ja, dan staat je en blijft je. En dat is het drama van Judas. Judas ziet geen perspectief meer, hij zat ernaast. Hij ziet dat zijn heer en meester die hij lief had, dat twijfelt niet aan, in de dood is terechtgekomen en ziet geen toekomst meer. Dus hij ontneemt zich het leven, omdat er toch geen hiernamaals is, geen vergeving is voor hem.
Is dat een cruciaal element van het christendom, naast de liefde en de barmhartigheid, of je zou kunnen zeggen de barmhartigheid en de vergeving?
Ja.
Want dat vind je toch nergens anders?
Dat is heel belangrijk. Dus uw eindigheid erkennen en van daaruit u afhankelijk weten aan iemand die die eindigheid aanvult. Ik zit er dikwijls naast in mijn leven en dan heb ik dan toch vroeging. En dan zeg ik, ja, ik had dat anders of ik had die woorden niet moeten gezegd hebben. Maar dat je weet dat er een instantie is waar je bij terecht kan in, die zegt, kijk, probeer het goed te maken. Mm-hmm. Maar stap opnieuw, ga vooruit. En dat is toch wel een groot verschil.
Dan tenslotte nog een laatste vraagje. We zijn Radio Maria. Ja, wat is uw band met Maria eigenlijk? Wie is zij voor u?
Ik ga beginnen met een klein historie. Ik ben op 6 februari 58 geboren. Sint Amandus wordt dan vereerd. De grote missionaris hier in Vlaanderen, toch zeker in de streken van waar ik kom. Dus ik moest wel missionaris worden, maar ik ben gedoopt op 11 februari 1958. Mensen die met Lourdes vertrouwd zijn, dat was de 100ste verjaardag van de eerste verschijning in Lourdes. Dat is anekdotisch, maar Maria is een grote dame. En eigenlijk laat ze door haar mens zijn zien wat de plaats is van de vrouw, de moeder, in het heel de kerkgemeenschap. En ik zie haar vooral na de dood van Christus, waar ze diep geleden heeft, uw zoon moeten afgeven, er zelf bij zijn, hoe dat hij leidt en doet, en dan opgenomen worden in de gemeenschap van de apostelen. Die apostelen die niet meer zagen zitten, die angstig waren, die zich opgesloten hadden, en die dan op haar beurt de apostelen zal aanmoedigen om het werk van haar zoon verder te zetten. Je kunt de komst van de geest nooit loskoppelen van Maria, volgens mij. Zij is degene die, als het ware, de landingsbaan heeft voorbereid, zodat de geest kon landen. En die is blijven spreken over het leven van haar zoon. Die de apostelen heeft doen spreken met elkaar over wat zij geleerd en ervaren hebben. Die het hart van de apostelen weer heeft doen branden. Die de geest eigenlijk van Jezus, die de geest van God is, want de geest dat is juist de band tussen God en de zoon, de liefdesband, die daar nieuw leven heeft doen ontstaan bij hen, zodat zij de deuren geopend hebben en zonder schrik naar buiten getreden zijn om het werk van Jezus verder te zetten. In die zin, dat is mijn manier van mijn verhouden tot Maria. Maria die in het cenakel, de apostelen, en ook bij mij zegt, kijk, het is de moeite waard om de boodschap van mijn zoon verder uit te dragen, om in die geest te leven en om die geest aan anderen door te geven. En ja, daar ben ik haar dankbaar voor. Ik heb geen zoetzemerige verering tot Maria, maar het is potverdorie wat ze van mij vraagt, is wel iets meer als dat. En die zegt vooruit, maar die ook heel duidelijk de plaats van de vrouw in de kerk. En ik denk dat dat in de eeuwen veel te veel een mannenkerk. En ik hoor mij niet zeggen dat de vrouw priester moet zijn morgen achter het altaar. Daar gaat het mij niet om. Misschien zijn de vrouwen degene, en dat heb ik toch ervaren in Venezuela, die de spirit geven, die de boodschap van Jezus en de geest doorgeven aan anderen, de sterkte, die het, ook de miserie kunnen dragen, om verder te doen. Ik geef nu en dan eens een retreat aan zusters, maar ook aan andere dames, zoals ik les gaf aan het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen in Leuven, en dat vooral dames zaten, zeg, kijk, jullie dames, onze kerk, ja, sommige mannen maken er wat van. Ik heb er ook soms wat van gemaakt dat ik ernaast zat. Maar dankzij de vrouwen zal de kerk blijven bestaan. Daar ben ik echt van overtuigd. Moeders geven het leven. Baren het leven. En zorgen voor het leven. Wij zorgen dat alles, wij laten onze macht zien. Maar de vrouw baart het leven. En zo zal het kerkelijk leven ook via de vrouwen gebaard worden. Dus ik geef geen pleidooi om priesterschap, maar wel om de duidelijke plaats van de vrouw te zien in het hele kerkgebeuren. En daar moet een evenwicht komen. En daar zullen we verder moeten over nadenken. Daar wil ik ook in mijn sabbattijd verder over nadenken, hoe dat we dat kunnen invullen. En we moeten geen schrik hebben. Zeker niet. Ik denk dat daar alleen de zaak goed vruchtbaarder kan worden als mannen en vrouwen het geheel van de kerkgemeenschap dragen.
Dank u wel. Ik wil u namens de luisteraars van Radio Maria van harte bedanken voor dit lange, maar zeer boeiende gesprek. En u dus nogmaals heel veel vreugde toewensen in uw verdere religieus leven.